Argos. Onderzoeksjournalistiek van Human en de VPRO. Tessel Blok.
Goedemiddag en welkom bij Argos. Wij duiken vandaag weer in de cold case die wij reconstrueren. Een van de 1774 onopgeloste zaken die Nederland kent. Deel 3 van De Moord op Patrick. Vorige keer in De Moord op Patrick.
65 is het dan.
En door dit raam moet Elmer gekeken hebben. En heeft hij Patrick zien liggen?
Ja, dan moeten ze hem hebben zien liggen, ja.
Je zag wel een schotwond.
Hoe zag je dat?
Een kleine gaatje ergens in een lichaam die naar binnen gaat.
En waar?
Hoofd.
Toen is het eerste wat door me heen flitste, ja, dat was die Turk. Ja, dat kan niet anders.
Ja. Ja.
En dat heb ik ook zo de politie verteld.
En hij vertelde ook wel eens dat hij naar huis reed en dat hij dacht dat hij gevolgd werd door een auto. Hij kende de auto van die ex en zegt van, nou, die rijdt nu achter me aan.
Je blijft met je poten van die dame af, anders dan zei hij letterlijk, breng ik dich om. Hij sprak Duits. Maar ja, dat wisten we natuurlijk niet dat uiteindelijk zou gaan gebeuren.
Die ex-vriend was er niet van gediend dat José een andere vriend kreeg.
Feiten verzamelen, als je dat doet met maar één scenario in je hoofd, dan mis je alternatief scenario. En eigenlijk is een beetje bij cold cases de stelregel. Als het een cold case is geworden, dan is het een dikke kans dat je op de verkeerde verdachte hebt ingezet.
Mijn hersenen maken overuren. Zou de politie al die jaren de foute man op het oog hebben gehad in het opsporingsonderzoek naar de moord op Patrick? Zou er in deze zaak ook tunnelvisie zijn? Als dat zo is, dan moet er een andere dader zijn dan de Turkse verdachte die ooit is opgepakt. Hoe graag ik dit ook meteen wil uitzoeken, ik moet het even loslaten. Want er zit me al een tijdje iets anders niet lekker. Daar moet ik eerst achteraan. Die Turkse verdachte had namelijk een vriendin, José. En zij had in het geheim ook een relatie met Patrick. Ik heb José nog nooit gesproken. Zij wist misschien wel het meest van Patricks leven toen hij werd doodgeschoten. Die tweede kerstdag 2002. Vorig jaar melden onderzoekers dat er minimaal 800 mensen in Nederland zijn die weet hebben van een moord. Want naarmate de tijd verstrijkt worden daders loslippiger. Uit wroeging op schepperij of gewoon om het ondraaglijke geheim te delen. En zo komen steeds meer mensen van alles te weten. Heeft iemand ooit iets opgebiecht aan José? Of heeft ze zelf dingen ontdekt? Dit is deel 3 van de serie De Moord op Patrick. Wat weet José?
De eerste keer dat ik haar zag, ik stond op de balustrade van mijn appartement. Ik keek naar beneden. Ik dacht, volgens mij zit Patrick in de auto. Dus toen ben ik weer naar binnen gegaan.
Elmer, Patrick's toenmalige buurman. Zijn ogen glinsterden als hij over José vertelt.
Een half uurtje later kwam ik weer naar buiten en hij zat nog steeds in die auto. En je zag wel dat er een vrouwelijk iemand was die daar was. Dus nadat hij daar anderhalf uur in die auto heeft gezeten, kwam hij naar boven. En ik zei, wie is dat nou? En hij heeft dan altijd een hele innemende grijns op zijn gezicht. Dan doet hij zo, ja, ik vertel je wel eens een keer. Dus ja, kom op. Zo, die heb ik net leren kennen. Ja, het komt nog wel. Toen merkte ik al van, wacht eens even, dit is anders. Een week later zei ik van, hey, kom, ga je mee? Nee, ik heb een afspraak weer. Zeker weer met dat meisje daar in die auto. Weer geen antwoord. En later begon het wat serieuze vormen aan te nemen. En toen begon hij er wel heel uitgebreid over haar te vertellen.
Patrick vertelt Elmer dat de vrouw die hij ziet in Landgraaf woont. Een kledingzaak in Maastricht heeft en een 4-jarig zoontje.
Die hartstikke leuke kindje, maar het kindje had een andere vader. En die andere vader die hij wou eigenlijk niet, kon niet accepteren dat iemand anders met zijn kind omging. Sterker nog, met zijn ex-vrouw. En ja, hoe hij ermee moest omgaan.
Patrick is op dat moment zoekende in zijn leven. Maar hij is zeker van zijn gevoelens voor José, merkt Elmer. Hij stelt haar voor.
En toen was ze een keer bij hem op bezoek. Ze liepen naar buiten, ik kwam net naar binnen. Toen zei ze, ja, trouwens, dit is José. Ik zei, ah, dat meisje van die auto. Dat kan ik me nog herinneren.
Hoe zag ze eruit?
Nou, mooi, blond. Maar dat waren eigenlijk een beetje alle vrouwen die Patrick kende. Niet dat ze allemaal blond waren, maar ze waren gewoon, ja, ze had iets.
José en Patrick zien elkaar vanaf de zomer van 2002 in het geheim. Steeds vaker kiest Patrick ervoor bij haar te zijn in plaats van bij zijn vrienden, zegt Elmer. Ook de dag van de moord.
Die dag is hij bij haar geweest, dat weet ik. Want we zouden dan de volgende dag, de 26e...
De tweede kerstdag,
zou hij dan met zijn ouders gaan eten. Mm-hmm. En daarna zouden wij samen de stad ingaan.
Elmer en Patrick zien elkaar zo'n 5 keer per week. Hij kent de agenda van Patrick. Ze tikken even op elkaars ruit voor een kort gesprekje. Of gaan naar een stamkroeg, Bijsmans. Ook de dag voor de moord.
Maar die ging om 6 uur dicht. Ja, ze moesten weer toch iets anders gaan verzinnen. Dus toen ben ik eerst naar hem thuis geweest. Hebben we samen op de bank gezeten en een paar glaasjes wijn gedronken. Toen zei ik, ik moet even naar Fleur, want Fleur is een goede vriendinnetje van me. Is hij meegegaan? Zijn we na 12 uur een beetje daar vandaan thuis gekomen. Hebben we nog een keer nog even bij elkaar gezeten. Hebben we plannen zitten maken voor de komende dagen van wat we gaan doen. Dus ik wist gewoon de 25e dat waar hij was.
Als Patrick 25 december, de nacht dat hij wordt vermoord, terugrijdt van José uit Landgraaf, belt hij Paul vanuit zijn auto. Hij is bang, hij denkt dat hij achtervolgd wordt. Het is dan rond 2 uur 's nachts. José krijgt iets later nog een sms van de mobiel van Patrick, dat ze even niet moet bellen. Is dat het laatste contact met Patrick? Elmer heeft José nog wel eens gezien, maar hij heeft het nooit meer met haar over de moord gehad, zegt hij. En daarna is hij haar uit het oog verloren. Dus hij weet niet waar ik José kan vinden. Er is iemand anders die meer weet over José. Jos, de man met wie Patrick net een makelaarsbedrijfje had opgezet.
Een heel mooi meisje met verwende trekjes.
Jos kent José van vroeger. Ze groeide op in hetzelfde dorp.
Maar dan, ja, ik was misschien ongeverwend jongetje vroeger, maar zo heb ik haar gezien.
Ja, ja. Wat was er verwend aan haar dan?
Nou ja, een beetje zeurderig. Papa, mama, dit, dat. Ja, die meneer. Dus alles krijgen. Alles krijgen, nooit een nee.
Ja, ja.
En bij José's ouders ging altijd alles voor haar.
Was zij dan enig kind?
Zij was enig kind, ja.
Jos herinnert zich dit nog van toen hij een jaar of 12 was.
We zijn een keer mijn ouders en haar ouders en nog een aantal anderen op vakantie geweest. En ja, dus ik ben met haar ook op vakantie geweest in Oostenrijk.
Oh, oké.
En toen heb ik dat allemaal wat meer meegekregen. Van die dingetjes die ik net zei.
Ik wil Jos net vragen of hij weet waar ik José kan vinden. Maar dan zegt hij opeens iets waarvan ik schrik.
Wat ik me afgevraagd heb, bijvoorbeeld José, dat was dan, dat verhaal kent u. Die is op een gegeven moment ook overleden.
Is zij overleden?
Sorry?
Zij is overleden.
Oh, dat wist u nog niet?
Ik had met van alles rekening gehouden. Dat José misschien niet op me zat te wachten en ik haar zou moeten overhalen om over die vreselijke gebeurtenis te praten. Maar niet dat ze dood zou zijn. Jos weet niet waaraan José is overleden.
Ik heb haar gezien op de tweede herdenkingsdienst. De eerste, er waren zoveel mensen. Ja, en iedereen was zo verdrietig, daar kijk je niet om je heen. Ja. Maar de tweede herdenkingsdienst, dat was in het klein. Dat was een jaar daarna of 2 jaar daarna, dat weet ik niet eens meer precies. Daar was zij. Ja, die zat toen helemaal achteraan, links, achter. Ik zie haar nog zitten en ja, ook verdrietig.
Ja.
Maar goed, dus toen leefde ze in ieder geval nog. Een paar jaar later, dat weet ik echt niet meer precies. Toen hoorde ik via dat ze dood is. Ja, ik dacht toen, dat is een raar verhaal, dat die zo jong overlijdt. Waarom doet de politie daar niks mee?
Want waarom vond u dat verdacht, dat zij...
Omdat zij met de hoofdverdachte op de moord van Patrick ooit getrouwd was. En ja, als die hoofdverdachte ook echt de moordenaar is, eerwraak, is dan het motief. Dat betekent ook dat hij niet kan accepteren dat zij niet meer met hem samen wil zijn. Dus dan diezelfde eervraag telt dan ook. Dus ik zeg niet dat, want het is niet bewezen dat hij het was. Maar als eervraag het motief is, ja, dan is het voor mij ook dat ook nog moord zou kunnen zijn.
Dat José ook vermoord zou kunnen zijn, bedoelt u?
Ja, precies.
Ja, dat is nogal heftig wat u zegt.
Ja, ja, ja. Alleen ja, meer dan dat kan ik ook niet zeggen. Hè. Misschien ben ik ook maar een fantast. Maar ja, het blijft voor mij een beetje verdacht.
Op internet vind ik een overlijdensadvertentie. 7 jaar nadat Patrick is vermoord, is José overleden. 41 jaar oud. Er staat een foto van haar bij de advertentie. Sprankelende groene ogen, blond, golvend lang haar. Maar ik lees nergens waaraan ze is overleden. Onderaan de overlijdensadvertenties staan reacties. Ik probeer de mensen te achterhalen. Waren ze goed bevriend met José? Kunnen ze wat over haar vertellen? Ik heb niet veel geluk. Totdat me iets opvalt. In de overlijdensadvertentie spreken veel mensen hun steun uit aan ene Erika. Was dat een vriendin van José? Ik besluit op zoek te gaan naar Erika. Tijdens het maken van deze serie is er plotseling een doorbraak in een andere onopgeloste moordzaak. Nicky Verstappen. Het 11-jarig jongetje dat tijdens een zomerkamp verdween en dood teruggevonden werd.
Ik sta hier met gepaste trots. De afgelopen 20 jaar is er door de politie, het Openbaar Ministerie, het LFI en vele anderen ontzettend hard gewerkt. En dat harde werken is nu deels beloond. Na 20 jaar weten we wie de donor is van de verdachte sporen die op de kleding van Nicky Verstappen zijn aangetroffen.
De politie heeft de afgelopen jaren groots ingezet op deze cold case. Een speciaal landelijk rechercheteam heeft 5 jaar in het geheim aan deze zaak gewerkt. Peter R. de Vries heeft de mysterieuze dood van Nicky telkens in de media gebracht. Patrick's familie is ook ooit door de Vries benaderd. Maar ze besloten de politie eerst haar werk te laten doen. Nu het onderzoek naar de moord op Patrick na 15 jaar geen stap verder is, verzucht Ron, waren we toen maar met Peter R. de Vries in zee gegaan. Want media-aandacht is het enige dat helpt.
Hoe houd je hoop? Hoop dat de dader ooit nog gevonden wordt. 10, 20, soms 30 jaar na de moord op je dochter, je broer of je vader. Na gisteren is die hoop bij veel nabestaanden nieuw leven ingeblazen. Dit is Hollandse Zaken.
Ron twijfelt daarom geen moment als het televisieprogramma Hollandse Zaken hem de volgende dag live in de studio wil.
Ron van der Bolt, jouw broer werd in 2002 vermoord. Ook jij gisterochtend die mededeling. Hoe heb je de dag ervaren met alle nieuwsfeiten?
Het is emotioneel, is het heftig. Het is zo herkenbaar, het is zo invoelbaar. We hebben het zelf meegemaakt, dus we hebben echt gehuild.
De redactie heeft de eerste 2 delen van mijn podcast geluisterd. Ron is met zijn vrouw naar de studio in Hilversum gereisd.
Vanaf het begin hebben wij echt 100% vertrouwen gehad in het OM en de recherche. Als ik nu terugkijk en met wat ik nu allemaal hoor, doordat Argos daarmee bezig is, wij hebben te lang vertrouwd op het OM.
In de studio zitten nabestaanden van mensen die vermoord zijn, maar ook iemand van de politie. En dan gebeurt er iets opmerkelijks tijdens de live-uitzending.
Even naar u toe. Wij spreken elkaar straks en ik ga kijken wat daar toch in kan gebeuren. Dus dat spreek ik met u af.
Aart Garsen, de politieman die verantwoordelijk is voor alle cold case teams in Nederland, doet Ron een belofte. De volgende dag bel ik Ron op.
Goedenochtend.
Hey Ron.
Hallo, goedenochtend.
Ik was natuurlijk heel erg benieuwd wat Aart Garsen een belofte aan jou deed. Wat zei hij letterlijk na de uitzending?
Dat was nog niet zo heel veel van ikzelf. Want hij zei, ik ga ervoor zorgen dat de communicatie beter gaat worden. Ik denk, ja, maar dat is niet waar het om gaat. Het gaat om dat die aandacht gaat krijgen, die zaken.
Ja, aandacht.
Dat vind ik belangrijk.
Want hoe vond je het eigenlijk dat de politie dan jou belooft om met jou te praten na de uitzending?
En het bevestigt ik wel wat ik weer zeg. Als je op die trom roffelt, dan ja, kijk maar, ja, je ziet het.
Als je aandacht vraagt voor je zaak, dan gebeurt er wat, bedoel je?
Ja.
We zijn inmiddels een paar weken verder na de belofte van de politieman.
Er gebeurt helemaal niks.
Na je laatste gesprek, en, hè? Wat was het in mei dit jaar?
Begin mei, in juli, augustus. Nu zit ik eigenlijk weer aan de wacht.
Ron heeft dit voorjaar voor het laatste gesprek met de politie Limburg gehad. Daarna ontving hij nog 1 mailtje. Het Cold Case Team Limburg heeft het Nederlands Forensisch Instituut gevraagd welke DNA-sporen ze nog hebben in de zaak van Patrick. Zodra ze dat weten, zal Ron door de officier van justitie worden uitgenodigd voor een gesprek. Maar het is Ron totaal onduidelijk of dit betekent dat het politieonderzoek nu heropend is of niet. Door Patrick's zaak ben ik geïnteresseerd geraakt in de landelijke aanpak van cold cases. Hoeveel cold cases zijn er opgepakt? Ik heb de politie een tijd geleden gevraagd om cijfers. Maar ze zeggen geen overzicht te hebben van het aantal opgepakte of opgeloste cold cases. Rechtspsycholoog Peter van Koppen zei hier in een eerdere Argos-uitzending dit over.
Misschien zijn er in sommige regio's nul zaken die opgelost zijn.
Na die uitzending krijg ik een Twitterbericht van iemand die bij de politie werkt. Hij blijft liever anoniem, maar zijn boodschap is helder. Die cijfers over het aantal opgeloste cold cases heeft de politie wel. Hij vertelt dat er in 2015 bij de politieacademie onderzoek gedaan is naar opgeloste cold cases. Het onderzoek is voor intern gebruik.
Hallo.
Hallo, met Sanne Boer, VPRO Radio. Hoi.
Evelien Aangeenbrug is recherchekundige bij de dienst Landelijke Recherche.
Samen met Daan Annegarn heb ik onderzoek gedaan naar alle cold cases die tussen 1995 en 2015 alsnog werden opgelost. En in dat onderzoek hebben we onder meer aandacht besteed aan de relatie tussen dader en slachtoffer. En de rol die het verstrijken van tijd speelt in het oplossen van cold cases.
Hoeveel waren er?
Ja, we hebben echt geïnventariseerd hoeveel levensdelicten waarin in het initieel politieonderzoek niet tot de oplossing is gekomen. Dat leverde 51 zaken op. En van die 51 zaken hebben wij in totaal 48 dossiers kunnen analyseren.
Dus de cijfers van opgeloste cold cases heeft de politie wel. In 20 jaar zijn 51 cold cases opgelost. Grofweg 2,5 per jaar. In het onderzoek zijn alleen de moord- en doodslagen onderzocht. Dit zijn de lastigste cold cases, omdat een overledene geen informatie meer kan geven. Een van de belangrijkste conclusies is
dat cold cases echt af lijken te wijken van de gemiddelde moordzaak. Uit onderzoek onder deskundigen blijkt dat in het overgrote merendeel van de gemiddelde moordzaak een zogenaamde slachtofferstrategie wordt toegepast. Mm-hmm. En dat is een strategie die niet uit de lucht is gegrepen. Want in de gemiddelde moord- of doodslagzaak kennen 87% van de daders en de slachtoffers elkaar. En dat houdt dan ook in dat als de politie echt met een stofkam door die omgeving van zo'n slachtoffer gaat, dat ze de dader uiteindelijk vanzelf in het vizier krijgt.
Als je maar genoeg over dat slachtoffer te weten komt, bedoel je?
Ja. Als we nou kijken naar opgeloste cold cases, dan blijkt dat in die zaken minder dan de helft van de daders en de slachtoffers elkaar kent. En het lijkt er dus ook op dat slachtoffers in die zaken veel vaker simpelweg op het verkeerde moment op de verkeerde plek waren en hun dader dan ook per toeval tegen het lijf zijn gelopen.
Dus bij cold cases kennen dader en slachtoffer elkaar vaak niet. En dan heeft het geen zin dat het cold case team onderzoek doet naar het leven en omgeving van het slachtoffer.
Nee, als zij elkaar echt niet kennen, dan kun je inderdaad nog zo goed op zoek gaan in het leven van zo'n slachtoffer, maar dan ga je die dader niet vinden.
En wat moet je dan doen?
Nou, in dat soort zaken waarin je dus echt eigenlijk niet weet in welke hoek je naar zo'n dader moet zoeken, ja, dan zul je toch middelen moeten gaan inzetten waarmee je een zo breed mogelijk publiek kunt bereiken.
Bijvoorbeeld opsporing verzocht, cold case kalender, dat soort dingen moet ik dan aan denken?
Exact, dat zijn een paar voorbeelden inderdaad. Ja.
De opstellers van het cold case rapport zagen ook dat naarmate de tijd verstrijkt, daders loslippiger worden en de moord opbiecht aan iemand. Die ontdekking heeft onder andere geleid tot de cold case kalender. Een kalender die vooral in gevangenissen verspreid wordt om getuigen te bereiken. Met elke maand een andere onopgeloste moord op de voorpagina. En dan is er nog een conclusie die ik interessant vind.
In de literatuur wordt gesproken over een theorie waarin wordt gesteld dat in 95% van de moordzaken de naam van de dader al in de eerste 30 dagen van het opsporingsonderzoek in het dossier belandt. Nou, dat hebben wij dus onderzocht in het geval van cold cases. En we hebben ons gefocust op het onderzoeksdossier dat is gevormd tijdens het initiële onderzoek naar de moord of de doodslag. Mm-hmm. En daaruit bleek dat het niet in 95% van de gevallen was, maar dat ook in dat geval dat in minder dan 50% van de gevallen zo was dat de naam van de dader al tijdens het initiële onderzoek in het dossier belandde.
Het politiedossier dat er al ligt moet dus niet altijd de leidraad zijn van het cold case team. Dit is een belangrijk inzicht voor de rechercheurs. Als het goed is weten alle cold case teams dit nu. Want recherchekundige Aangeenbrug en haar collega hebben presentaties aan de rechercheurs gegeven.
Is eigenlijk wat jullie dan concluderen dat de slachtofferstrategie die de recherche vaak toepast bij cold cases niet altijd de goede strategie is?
Het zal niet altijd de goede strategie blijken, inderdaad. Maar ja, hoe schat je in of een dader en slachtoffer elkaar kennen? Dat weet je niet van tevoren. En daarom kan ik me voorstellen dat die strategie gewoon heel erg vaak toegepast zal blijven. Dan kan ik me wel voorstellen dat er steeds vaker gebruik zal worden gemaakt van aanvullende opsporingscommunicatie om toch een breder publiek te bereiken.
Aanvullende opsporingscommunicatie is bijvoorbeeld het inschakelen van de media. En dan denk ik weer aan de zaak van Patrick. In die zaak lijkt het erop dat dader en slachtoffer elkaar juist wel kenden. In zo'n geval kun je onderzoeken of de dader is gaan praten na verloop van tijd, zegt Evelien Aangeenbrug. En dan de vraag waar ik ook benieuwd naar ben.
Kan je zeggen in welke regio zijn er veel cold cases opgelost en in welke regio zijn er weinig opgelost?
Daar hebben wij in ons onderzoek niet de focus op gelegd. En die cijfers heb ik dus ook niet paraat. Ik kan daar wellicht in een later stadium uitspraken over doen. Maar dan zal ik nog even naar een onderzoek moeten plegen.
Ik mag haar later terugbellen. Ondertussen gaat mijn collega Jacob Kastemans aan de slag. Hij probeert alle opgeloste cold cases te achterhalen. Hij doorzoekt de kranten en de rechtbankuitspraken tussen 1995 en 2018. Er bestaat geen duidelijke definitie van een opgeloste cold case. Maar wij gaan uit van de volgende. Een opgeloste cold case is een cold case van minimaal 3 jaar oud, waarbij uiteindelijk een verdachte onherroepelijk veroordeeld is. En het gaat om delicten waar minimaal 12 jaar gevangenisstraf op staat. We beseffen dat we nooit zeker zullen weten of we alle cold cases te pakken hebben. Maar we krijgen zo wel een goede indicatie. We komen op 48 opgeloste cold cases sinds 1995. De laatste jaren timmert vooral het cold case team van Rotterdam aan de weg. Sinds 2010 zijn in de regio Rotterdam 11 cold cases opgelost. In Limburg zijn in deze periode 2 cold cases opgelost. Terug naar José.
Hallo?
Hallo, met Sanne Boer van de VPRO Radio. Ik ben op zoek naar Erika.
Die woont, is mijn dochter, maar die woont hier niet.
Ah, dat is uw dochter, ja.
Ja, ja, ze is daar op het werk.
Oh, oké. Okay.
Ze moet tot 10 uur werken.
Ik heb Erika's vader te pakken gekregen. Erika is degene die veel sterkte kreeg toegewenst na José's overlijden. Ze moet een goede vriendin van José zijn geweest, is mijn gedachte.
Ja, was haar beste vriendin. Ja, dat klinkt heel goed, ja.
Ja?
Ik heb José ook persoonlijk gekend. Maar ik denk dat ze, dat ze veel meer weet. Heeft ze mee naar het graf genomen. Ja. Al die geheimen.
Ja?
Ja, hij was zo'n goede man. Maar
ja.
Het is een buitenland. En die hebben hele andere verhoudingen met een vrouw, hè.
Erika's vader heeft alles van dichtbij meegemaakt, zegt hij. Hij begint meteen over de Turkse ex van José, de eerder opgepakte verdachte. Zolang José in de pas liep, was het goed, zegt hij.
Toen ze stierf, had ze een hele, hele dikke buik, opgezwollen buik.
Ach.
Maar die is echt, in een leed verstorven, misschien met een geheim in haar hoofd. Ja?
Ja.
Ik denk dat ze meer van die moord af weet.
Ik vraag hem of hij weet waaraan José overleden is.
Precies waar ze overleden is, weet ik echt niet.
Oké.
Ik weet wel dat ze toen het hele, hele gezwollen buik had. Alleen maar thuis ging, niemand naar buiten kwam.
Ach.
Die vriend heeft veel te laat de ambulance gebeld.
Oké.
Was wel te laat. Ja, de laatste wat wij weten. In een paar straten verder jij gewoond.
Hij geeft me het nummer van zijn dochter Erika. Ik heb wekenlang geen geluk.
Goedendag, dit is de voicemail van Erika. Spreek uw bericht in.
Hallo, ik heb een afspraak met Arnoud de Vries. Legitimatie moest ik meenemen, ja.
Pas kunt u naar binnen.
Ja.
U kunt scannen, even de tegennaam en dan in het draaidoek laten de deur draaien.
Oké, dank je.
Na de vorige aflevering ontvang ik een mailtje van Arnoud de Vries, onderzoeker bij TNO op het gebied van internetcriminaliteit. Ik loop met hem door de gangen van het zwaar beveiligde TNO-gebouw in Soesterberg.
Even kijken, ik heb hier een ruimte en een klein raampje.
Oké. Okay.
Ik heb in ieder geval niet gestoord.
Is prima. Wat jou triggerde om mij te gaan mailen?
Nou ja, ik zag dit initiatief. Gezien dat de VPRO een concept zoals Serial, wat in Amerika een heel succesvolle podcast is, ook rondom een moordzaak. En ik was er heel enthousiast over, want ik zoek naar allerlei manieren om kennis te verbeteren als het gaat over opsporing, maar ook om uiteindelijk zaken op te lossen op nieuwe manieren en daar aandacht voor te vragen.
De Vries onderzoekt burgeropsporingsgroepen. Journalisten, wetenschappers of oud-rechercheurs die in onopgeloste politiezaken duiken.
Ik ben zelf al een hele tijd bezig, ook samen met mensen van de politie overigens, om meer mensen te betrekken in de opsporing, met name van buiten de politie. En zo'n podcast doet dat in zichzelf al. Je bereikt een enorm publiek. En omdat het op het internet gebeurt, kan het heel interactief zijn. Dus ik was met name ook benieuwd, gaat dit ook een interactief format worden waar anderen in mee kunnen doen? Of gaat dat eigenlijk misschien wel er gewoon omheen sowieso gebeuren? Dus dat kan alleen al helpen om deze zaak verder te helpen.
Ja.
En dan wordt het interessant om te kijken wat de politie daarmee doet en hoe ze daarop inspelen. Maar ook vanuit jouw eigen rol, hoe kan jij als onderzoeksjournalist wellicht the wisdom of the crowd, zoals dat heet, de wijsheid van al die mensen die willen meedenken, kanaliseren om tot een zo efficiënt of effectief mogelijke manier bij te dragen.
De Vries hoopt dat de politie Limburg uiteindelijk meewerkt aan mijn podcast. Maar ik vertel hem dat de politie mij niet eens te woord wil staan. Ze zeggen dat ze bang zijn dat ik hun in de weg loop als ze de zaak heropenen.
Wat doe je nu al? Door bijvoorbeeld die huisbaas te spreken of inderdaad gesprekken te voeren met mensen waar de dader misschien wel tussen zit.
Ja.
Je hebt het ook natuurlijk weer opgerakeld. Ja, dan zijn zij, zeker als je de dader bent, ben je aan het voorbereiden.
Ja.
Terwijl de politie natuurlijk liever in de luwte dit soort onderzoeken doet.
Ik heb daar natuurlijk wel over nagedacht. Ik wil de politie absoluut niet voor de voeten lopen. Maar ze doen al jaren niets in de zaak van Patrick. Dus echt in de weg lopen doe ik niet, denk ik.
Ze kunnen jou niet verbieden om dit te doen. Nee. Iedereen mag aan opsporing doen. De familie zelf, jij, willekeurige anderen. Het had ook een internetspeurneuzengroep kunnen zijn. Ik zou toch in jou een hoop vertrouwen hebben. En denk van, nou, daar kunnen we prima bepaalde afspraken mee maken om dingen in goede banen te leiden.
Ik dacht bij de start van deze serie dat ik de politie zou controleren en niet zelf voor politie zou spelen. Maar de Vries wijst me erop dat ik niet langs de zijlijn sta. Ik sta in het onderzoek, omdat ik misschien wel nieuwe informatie boven water haal. Ik ben een soort van detective en er is niets mis mee, zegt hij. Maar ik moet me er wel bewust van zijn. En ik zou de expertise van de luisteraar meer kunnen gebruiken.
Nou, het begint al bij. Laat ik even vergelijk maken met Peter R. de Vries. Zijn mailbox staat altijd open. Die van jou ook al, denk ik. Ik weet niet of je de luisteraars al gevraagd hebt om in scenario's mee te denken.
Nee, heb ik niet gedaan.
Nou,
nee.
Dat is dus een overweging of je dat doet, want dat heeft wel wat consequenties.
Ja.
Maar tot nu toe zit de podcast inderdaad nog in de tunnelvisie. Het moet die ex geweest zijn. Nou, gaandeweg jouw podcast, als er allerlei andere aspecten van de zaak naar voren komen, reken maar dat allerlei mensen in hun hoofd allerlei scenario's hebben.
Mm-hmm.
En de vraag is dan, waar kunnen mensen terecht om die scenario's?
Ja.
Ik denk zelfs dat het al wel het geval is dat een aantal mensen nu al misschien voor zichzelf een dossiertje aan het maken zijn.
Zich in deze zaak, denk je dat?
Misschien nog niet bij jou gemeld hebben, maar wel denken, ik wacht eens even wat er nog meer en dan ga ik echt in de veren.
Om tips vragen aan luisteraars is één ding. Maar om naar scenario's te vragen hoe iets gegaan kan zijn is iets anders.
Stel nou dat jij inderdaad door deze podcast, jij gaat op je eigen manier, ben je toch op de een of andere manier betrokken in deze zaak. Je spreekt allerlei experts. Misschien verbind jij concreet in deze zaak of anders breder voor de opsporing allerlei dingen aan elkaar die inderdaad tot nieuwe inzichten leiden. Dat is super waardevol.
Jongen, je legt de lat hoog, ja.
Nou ja, nou zeg ik, doe het alsjeblieft niet alleen zelf. Denk na over hoe je in de komende, jouw komende werkwijze anderen betrekt.
Jeuken je handen als je...
Ja, natuurlijk.
Arno de Vries ziet deze serie over de moord op Patrick als een goed hulpmiddel om de zaak op te lossen. Mijn hoofd duizelt als ik in de auto terugzit. Wil ik wel een verlengstuk zijn van de politie? En wat kan ik met allerlei scenario's die mensen misschien gaan mailen? De Vries stuurt me de volgende dag officiële getuigenformulieren die ik kan gebruiken als ik meer betrokkenen interview. Mocht de politie ooit bij me aankloppen.
Hallo,
ik probeer je al een tijdje te bereiken. Ik weet helemaal niet of het nu schikt om je nu te bellen of dat je onderweg bent op je werk.
Ja, ik ben het rijden, maar je kunt wel even praten.
Eindelijk krijg ik Erika te pakken, de beste vriendin van José.
Gaat het weer over die moord op Patrick?
Ja, exact.
Ja, maar eigenlijk weet je wat het is. Ik vind het heel gevaarlijk. En eigenlijk wil ik hier niet aan meedoen.
Erika is bang. Ze wil nergens bij betrokken raken.
Ja, de moordenaar is niet bekend. Dus het laatste puzzelstukje dat ontbreekt.
Ja.
En als ik dadelijk hierin betrokken word, dan worden we alles opgevangen. Ik weet toch nooit wat gebeurd is, snap je?
Ze wil niet zeggen over de Turkse man die lange tijd als mogelijke moordenaar van Patrick werd gezien. Ze weet niet wat ze daarvan moet denken. Ze wil hem en de zoon die hij samen met José had ook niet belasten. Erika wil wel over haar beste vriendin José vertellen. En zo kom ik te weten wat er precies met haar is gebeurd.
Ja, José was een schat.
Een schat?
Ja, ze was een schat, maar ja, heel labiel op het einde. Ze had alcoholproblemen, dus José zag nergens het kwade in.
Hoe wist je dat ze alcoholproblemen had?
Ja, omdat ik haar een paar keer al heb laten opnemen en geholpen heb en bezoekjes ben gaan plegen en gaan stimuleren van, dat ze van die alcohol af moest.
José is meerdere keren opgenomen in een afkeerkliniek. Maar zodra ze er weer uitkwam, bestelde ze een pizza en 2 flessen wijn.
Na Patrick, toen dat gebeurde allemaal, dan ging het helemaal bergaf met José. Ja, heeft ze nog wel een vriend gehad, maar ja, als ze 100% nuchter was geweest, had ze die jongen nooit gepakt.
Nee.
Want José was een van de mooiste vrouwen die hier in Limburg rondliepen. Als je foto's ziet van haar van vroeger, dan snap je het wel. En dan snap je ook waarom Patrick zo lief op haar is geworden.
Na Patrick's dood nam Erika José's zoontje vaak onder haar hoede als José hem weer eens vergeten was op te halen van school. En dan kwam de Turkse ex van José zijn zoontje bij haar ophalen. José had na Patrick's dood een nieuwe vriend.
Die waren alle twee altijd bezopen, want dag en nacht, die wisten geen ritme meer. Die wisten niet meer wat dag en nacht was. Dus ze waren altijd vol en die kleine nam ik dan ermee naar huis. En dan raakten ze heel snel aan de vodka. En zo is ze ook aan gestorven. Er is iets van binnen daar gesprongen. En is in haar eigen bloeddingen wat naar boven is gekomen gestikt.
Jeetje.
Ik denk dat ze het allemaal niet meer verwerken kon, snap je? Dat was voor allemaal te veel.
Dus geen moord, maar een tragisch overlijden.
Een deel van mijn leven is weg, ja.
Ja.
Ik heb nog wel wat vriendinnen, maar het is nooit nog zo hetzelfde als met haar.
Erika heeft José en Patrick van dichtbij meegemaakt.
En Patrick was helemaal hoed de boter van haar. Dus José hoefde maar te zeggen, kom je naar mij toe of zo. En Patrick deed alles, hè.
Ja, ja.
Terwijl José nog altijd woonde met de ex-man.
Ja.
Of dat was geen ex, dat was nog altijd haar vriend toen.
En had ze toen al een alcoholprobleem, toen Patrick verliefd op haar was?
Ja, dat heeft ze al langer. Dat is al jaren.
Hoe komt het dat een mooi meisje dat modeshows liep en heel geliefd was, aan de drank is geraakt?
Ja, als het jong meisje, rond 21, heeft haar moeder zelfmoord gepleegd. Toen ging je zien met een jongen die was verslaafd en heeft haar moeder weer opgehangen thuis.
Ja.
En daar heeft ze zich altijd schuldig over gevoeld, omdat zij denkt dat die moeder het heeft gedaan. Omdat zij met die jongen ging. Ja, en dat was eigenlijk een hele nette vrouw. Ja, die wou dat niet, hè, dat iedereen wist van haar dochter met zo'n persoon.
Kort na de zelfmoord van haar moeder overlijden ook José's vader en oma.
Dus eigenlijk had ze alleen op mij. Ik ben helemaal geen familie, maar we zijn al van ons 13e waren wij dag en nacht samen.
Echt hartvriendinnen.
Ja, we waren samen zwanger, we hadden samen gingen naar Ikea, we deden eigenlijk alles samen.
Ja, ja.
En toen kreeg ze dan verkering met die buitenlander. Op het begin was alles. Ze kreeg alles, ze ging 3 keer per jaar op vakantie, duurste auto. En kreeg ze dat babytje, was ook helemaal blij. Maar hij ging altijd veel weg. Dan woonde José in een dikke huis.
Ja.
Een hele dikke bungalow, maar altijd alleen en eenzaam.
José leerde haar Turkse vriend kennen in het uitgaansleven. Hij was zakenman en moest veel op pad voor zijn werk.
En was hij lief voor haar?
Ja, ze kreeg eigenlijk alles voor haar, dus op dat gebied wel.
Ja.
Tegen het einde hadden ze dus van elkaar ruzie. Dat ze altijd alleen was, ja, dan ging zij drinken, ja, en dat vond hij maar niks.
Ja.
Maar ja, José kon je ook het bloed onder de nagels halen, hè?
Ja?
Ja.
Hoe dan?
Ja, weer drinken, snap je, en overal scheiden hebben. En hij was maar aan het wachten, ja.
Ja.
En dan kom je dan thuis, ja, en dan flipte hij helemaal uit, hè. Dan wist hij niet waar we uithingen en zo.
José en haar Turkse vriend waren nog wel samen. Maar hij bleef steeds vaker in Duitsland overnachten, waar hij zijn zaak had.
José was een meid die wou eigenlijk altijd verliefd zijn. Snap u? Ze zochten het altijd weer opnieuw op. En dan was het met hem over, ja.
Ja.
Dan ging ze weer op
En was José ook helemaal gek op Patrick? Of was het meer de eenzaamheid?
Ja, ze was helemaal verliefd. Ze wilde met hem samen. En als er een José lag, was ze meteen bij hem weggezien.
Ja. Ik vraag Erika waarom José niet gewoon wegging bij haar Turkse vriend... als ze zo ongelukkig met hem was. José had geen inkomen of eigen huis om naartoe te gaan. En het kledingwinkeltje dat haar Turkse vriend voor haar had gekocht... had ze moeten opgeven omdat ze stond te drinken in de winkel. Hij onderhield haar, vertelt Erika. En hij wilde haar niet laten gaan. 2 maanden voor de moord op Patrick doet José een zelfmoordpoging. En wordt ze tijdelijk opgenomen op een psychiatrische afdeling. Patrick en José's Turkse vriend zien elkaar dan even. En ook daarna nog een paar keer. Wat daar gezegd is, weet alleen José. En dan is het eerste kerstdag, 2002.
Patrick is die avond naar thuis gegaan. En zoals ik weet heeft hij hun samen daar aangetroffen.
Ja.
Ja, en heeft hij gezegd, José is te bezopen, zullen we onder ons tweeën gaan uitpraten. Ja, en dan zijn ze gereden. En heeft Patrick nog met José geschreven, bel me niet meer, hij gaat met me mee.
Ja. Dus. En hoe weet je dit?
Ja, van de politie, hè? Van José zelf.
Dus, de Turkse vriend van José treft bij hem thuis in Landgraaf José aan met Patrick. Hij vraagt Patrick mee naar buiten te gaan. En ze gaan in de auto van Patrick zitten. Rond 2 uur 's nachts rijden ze weg. Alle twee in hun eigen auto. José krijgt even later een sms. Verstuurd vanaf Patricks mobieltje. Ze moet hem niet bellen. Want haar Turkse vriend is even met hem mee. José's Turkse vriend verklaart later tegenover de politie... dat hij die nacht niet bij Patrick thuis is geweest... maar doorgereden is naar zijn huis in Duitsland. De volgende ochtend vinden José en buurman Elmer Patrick. Hij ligt op de grond in zijn appartement, doodgeschoten.
Mama heeft ze nooit meer over gepraat.
Nooit meer?
Ze was zo snel mogelijk weg, snap je? Mm-hmm. Maar ze was altijd verdrietig, altijd het huilen. Ik denk dat José met heel veel geheimen met het graf is gegaan. Ik denk dat ze wel meer werd. Maar dan nooit even over durven praten.
Wie vermoordde Patrick? Ik denk dat er 3 opties zijn. Of de Turkse ex van José is de moordenaar... maar de politie heeft fouten gemaakt... waardoor ze geen bewijs tegen hem hebben. Of de Turkse ex was de opdrachtgever... en heeft iemand anders de moord laten plegen... en de politie kan daarom geen sporen van hem vinden. Of de Turkse ex is er helemaal niet bij betrokken... en de moordenaar moet in een hele andere hoek worden gezocht... Erika herinnert zich een uitspraak van José die ze opvallend vond.
José had ook ruzie met andere mensen en zo. Dus,
José zei dat Patrick ook ruzie had met anderen. Weet jij met wie?
Nee. Ja, zeg, dan weet ik ook niet wat hun bespraken. Hè. Dat, misschien heeft hij al meer verteld dan mij. Omdat je op het eerste moment denkt van... oh ja, die zijn samen weggereden en 1 en 1 is 2.
Ja.
Eerlijk is het gewoon iets heel anders.
Wilt u reageren, meedenken of weet u wat er de nacht van eerste op tweede kerstdag 2002 gebeurd kan zijn met Patrick? Ga dan naar de Facebookpagina van Argos. Wilt u iets kwijt dat vertrouwelijk moet blijven? Mail dan naar patrick@vpro.nl. Onze server is goed beveiligd. Volgende keer in de moord op Patrick.
Dat er echt gewoon heel veel mensen binnen geweest zijn. Op de plaats van delict, waar hij gevonden is. Voordat de zaak afgezet is en voordat de recherche een spooronderzoek is gaan doen... zijn er gewoon mensen binnen geweest die daar gewoon helemaal niet binnen horen.
En het onderzoek naar opgeloste cold cases, waarover in de reportage gesproken werd, de manier waarop Sanne Boer en consorten te werk zijn gegaan daarbij, staat inmiddels online op onze website. Een reportage dus van Sanne Boer, met medewerking van Erik Arends, Jacob Kasterman, Stijl van Huilenkom en Meike van Roosmalen. Techniek Alfred Koster, eindredactie Huub Jasper.